Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jou, de gasten en de luisteraars, via het internet, thuis of elders, hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is dominee P. van Maat uit Veenendaal. Ik heb voor u de volgende afkondiging, de Hemelvaartsdag. Op donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, komen we samen in een kerkdienst die begint om 9:30. Alvast een gezegende Hemelvaartsdag toegewenst. De opbrengst van de Family Fair gisteren was €6400. Allen hartelijk dank die hier aan meegewerkt hebben. De collecte. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de dienstenorganisatie van de PKN. De tweede collecte is voor de pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Ook vragen wij weer aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang. Eveneens bestemd voor het werk van de familie Volmer. We gaan nu met elkaar zingen uit Weerklank, lied 267, vers 1, 2 en 3. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie op generatie en die niet laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die was en die is en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen de lof van God uit Psalm 98, vers 1 en 2. Zingt een nieuw gezang, de Heere, en hij heeft gedacht aan zijn genade. En als amen, bevestiging van onze geloofsbelijdenis, zingen we het derde vers over de harp. Doe bij uw harp de psalmen horen. 98, 1 en 2, na de geloofsbelijdenis, vers 3. Samen met de kerk van alle plaatsen en van alle tijden, met de kerk die voor de troon van God is en die strijdt hier op deze aarde, belijden we ons geloof. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. We willen nu samen bidden. Trouwe en barmhartige God, wij komen u danken dat u ons ook op deze zondagmiddag hier in uw huis samenbrengt. In een wereld waarin vaak andere lofliederen worden gezongen. En misschien ook in een tijd waarin we het zelf niet zo makkelijk vinden om de lof te zingen, omdat er misschien in ons leven dingen zijn, aarzelingen. Dingen waardoor de muziek er even uit is in ons leven. En ook daarom komen we tot u. En danken we u dat gij uw kerk over de hele wereld roept om de lofzang toch gaande te houden. En dat we vanmiddag naar het woord van u mogen luisteren. En dat u ons vanmiddag door uw woord wil zeggen hoe de muziek er ook weer in kan komen als die eruit is. En daarom komen we biddend tot u. En we hebben gezongen aan het begin dat onze stem ook u de lof mag toebrengen. En daarom vragen we u, wilt u geven dat het woord van u zo mag opengaan, dat we dat weer leren, ook als we het wel eens moeilijk vinden. Of als we luisteren naar het woord van u tot de ontdekking moeten komen, eigenlijk is het die muziek in mijn leven nooit geweest. En toch nodigt u ons in deze dienst en in het woord dat we lezen en met elkaar willen overdenken, om het mooie van uw dienst te aanschouwen en om samen opnieuw, of misschien voor het eerst te ontdekken hoe goed het is bij u te wonen. Op deze dag, waarin jonge mensen misschien midden in hun examen zittend of bezig met proefwerken voor de eindstreep. Op deze zondag, waarin er zoveel andere dingen zijn die misschien in je hoofd zijn, we bidden, wilt u ons even rust geven, zodat we ook echt kunnen luisteren. En dat we ons ook kunnen verwonderen over wat u deed en over wat u doet. Want u zijt dezelfde gisteren en heden en tot in eeuwigheid. En de wonderen waar we zo graag over vertellen, dat zijn ook wonderen die u vandaag nog doet. En daarom vragen we u, hoor gij ons gebed? Zegen gij ons allen hier in de kerk, ook mensen die nu of later met ons verbonden zijn, wilt u deze dienst gebruiken tot opbouw van uw gemeente, tot verheerlijking van uw naam, opdat jonge mensen en ouderen dichter mogen komen bij de geheimen van uw koninkrijk. Hoor gij ons en zegen ons allen. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. Wij openen op deze zondag het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Bekend bijbelgedeelte, misschien al vaker in de afgelopen zondagen na Pasen preek over gehoord of meditatie. Ik hoop dat we met elkaar ontdekken dat er altijd wel, ook in bekende bijbelgedeelten, verrassingen zijn te vinden. En ik hoop dat we zo naar dit bijbelgedeelte opnieuw gaan luisteren. De schriftlezing is Johannes 21, vers 1 tot en met 12. Zesde vers, centrale tekst, is tekst voor de dienst. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen ze niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordde hem, nee. En Jezus zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen ze het uit. En ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 ellen van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde Jezus te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig zijn zij die de woorden van deze profetie horen en die ook bewaren, want de tijd is nabij. Schrijven boven de preek, als de muziek er, tussen haakjes even, uit is. Thema voor de preek, als de muziek er even uit is. Maar eerst gaan we nog met elkaar zingen, ook over een psalm van David die van tijd tot tijd ook momenten had, die veel en graag muziek maakte, harp speelde, maar soms ook naar woorden moest zoeken. Zoals in psalm 42, daarvan zingen we het derde en het vijfde vers, O mijn ziel, wat buigt u neder? En het vijfde, maar de Heer zal uitkomst geven. Psalm 42 zingen we als inleiding op de dienst van het woord, vers 3 en 5.
Thank you.
Wij zingen gemeente als antwoord op de preek zonder verdere aankondiging na het muzikale antwoord van de organist. Psalm 32, vierde vers. Gij zijt mijn Heer ter schuilplaats. Gij omringt mij met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Psalm 32, vierde vers als antwoord op de preek. Lieve mensen, het is natuurlijk niet meer het dorp van mijn jeugd. Dat je in de paddenwei salamanders kon vissen. Eindeloos met vriendjes kon spelen. En toch is het gelukkig wel een beetje het Barendrecht gebleven van wat het vroeger voor mij was. Natuurlijk is er veel veranderd. Maar gelukkig zijn er nog niet van die torenhoge flats gekomen. Er zijn er wel, maar niet zo hoog. In een van die flats, torenhoog, 20, 30, 40 woonlagen hoog, moet het gebeurd zijn. Op een keer. U kent ze wel, die glazen entree, tegenwoordig in tweeën. Eerst een afdeling met de postboxen. En daarna die grote ruimte waar de liften uitkomen en waar je jezelf hoort praten, die eindeloze echo naar boven. Zo moet het een keer gebeurd zijn, dat er iemand die blijkbaar met een groot pakket in zijn handen de lift inging, maar het lukte niet, was te groot. En blijkbaar in de worsteling om het toch mee te krijgen, was het wat uit elkaar gevallen. En had hij het zelf zorgvuldig even aan de kant gezet. En was hij na 22, 34, op welke etage woonde hij. Maar wat hij meegenomen had, bleef even liggen. Een uur. Twee uur. Een dag. En steeds meer mensen stoten elkaar aan als ze binnenkwamen. Niemand durfde eigenlijk het bij het grof vuil te zetten. Het leek nog zo nieuw. En misschien was het wel iets heel waardevols, maar was het uit zijn handen gevallen. Totdat op een dag kwam er een man met alleen maar een eenvoudig tasje en een paar sleutels. Blijkbaar die man van de 32e of 22e, niemand wist zijn naam. En hij ging rustig in die hoek zitten. En één voor één haalde hij de onderdelen bij elkaar. En in korte tijd zag je het groeien. Muziekinstrument. Een harp. En toen hij bijna alles klaar had, de snaren er weer op. En ze ook had gestemd. Het laatste wat hij toen nog deed, dat gouden plaatje. Gelukkig onbeschadigd. Twee schroefjes maar. Hij draaide het netjes op de plaats waar het had gezeten. En toen het helemaal klaar was, het instrument, toen speelde hij. Prachtig. Dat klonk. In die geweldige ruimte waar al die liften uitkomen. Dat klonk zo bijzonder. De een na de ander bleef staan. Mensen die de lift uitkwamen om gauw naar de auto te gaan, wachten. Mensen die naar binnen kwamen, ze stoten elkaar. Wie is die man? Nooit geweten dat. En natuurlijk was er iemand die te vroeg. Wie bent u eigenlijk? We kennen u hooguit een beetje van gezicht. Oh, woont u daar? Maar hij zei niks. Hij speelde gewoon verder. Totdat er weer iemand naar voren liep. En het opnieuw aan hem vroeg en toen zei hij weer niets, alleen uit zijn binnenzak haalde hij zijn visitekaartje. En dat legde hij naast dat mooie gouden plaatje dat hij erop had geschroefd. Hetzelfde. Toen begrepen ze het. Als je zelf dit prachtige instrument, een harp, als je zelf dit prachtige instrument hebt gemaakt, dan kan je het ook weer in elkaar zetten. Soms is er in je leven de muziek uit. Zijn er dingen gebeurd in de examentijdvakken die tegenvielen? Of zijn er dingen gebeurd in je werk, de promotie die niet doorging? Of de sollicitatie die niks werd? Soms is de muziek er even uit, ingrijpender, als mensen van wie je gehouden hebt, mensen met wie je jarenlang hebt mogen optrekken, wegvielen. Wat een zegen. Zoals nog niet zo lang geleden, bij die twee jonge moeders, beide 37 jaar, bij wie alle snaren van hun harp gesprongen waren, op één na. Wat een zegen als er nog maar één snaar gespannen is. Als je kan blijven zingen. Als de muziek erin blijft. Zelfs bij het naderen van de dood. Als je door de genade van God mag zeggen. In zijn handen is voor altijd mijn leven. We gaan vanavond met elkaar nadenken over dat thema aan de hand van dit Bijbelgedeelte. Eigenlijk komt het prachtig uit, want dit bekende Bijbelgedeelte speelt zich af in het noorden van Israël. Twee weken geleden was ik er nog, met kinderen en kleinkinderen, prachtig. Dat meer van Galilea, soms genoemd Zee van Tiberias. Waar al die wonderlijke dingen zijn gebeurd waarover je leest in de Bijbel. En wij waren er 14 dagen geleden nog maar gelukkig vroeg in de morgen. Alle discoboten waren thuis en niet meer verlicht. En de vissersboten kwamen binnen. Even was het weer zoals het geweest moest zijn. En als je dan 's morgens vroeg aan dat meer van Tiberias staat en je kijkt er overheen, komen er allerlei verhalen uit de Bijbel tot leven. Ook die andere naam wordt ook genoemd in de Bijbel, meer van Genezaret. En dat komt van het Hebreeuwse woord Kineret. En Kineret, dat betekent harp. En als je wat hoger op de bergen, op de heuvels van Tiberias, waar Jezus in het zachte gras de mensen lief had en genas. Of als je nog hoger op de bergen van Golaan staat en je kijkt neer op dat meer van Tiberias, Genezaret, Kineret, dan begrijp je het, heeft die vorm. Het is een harp. Die vorm heeft het. En dan begrijp je ook dat er op dit meer en rond dit meer zulke prachtige liederen zijn ontstaan. En als je inderdaad wat hoger staat, dan zie je ook dat soms er winden, valwinden zijn die tussen de heuvels en de bergen door op dat meer van Tiberias vallen. En dan zie je dat er van die banen zijn waarin het water helemaal stil is. En een eentje verderop waarin er golven, hoge golven zijn. Als het water zomaar, de wind zomaar tussen de heuvels en de bergen door op het water valt. En dan denk je aan al die verhalen uit de Bijbel over de storm op het meer van Tiberias. En dat het kan stormen ook in je eigen leven. En dat welke ruwe stormen er ook mogen woeden en alles om je heen nacht. Dat komt dan weer tot leven. Als je daar staat. Wij gaan met elkaar vanmiddag in gedachten naar dat meer. Genezaret. Kineret. Harp. En we hebben het gelezen, dit stukje uit de Bijbel, naar de beschrijving van Johannes. En misschien heeft u dat wel eens gehoord, Johannes van de 4 evangelisten is hij de Rembrandt. Johannes is de evangelist die kan schilderen met woorden. En daarom moet je in dit bekende Bijbelgedeelte vooral ook eens opletten welke bijzondere woorden hij gebruikt. Hij was zelf een van de zeven, daar begint het al mee. Als je alle verschijningen van de Heer Jezus gaat optellen, 10 totaal. Hemelverslag de 10e. Dit is de 7e. Heel bijzonder. Bovendien, het is niet alleen de 7e verschijning van de Heer Jezus, maar het is ook een verschijning aan 7 discipelen. Het lijkt wel alsof Johannes zomaar met enkele woorden de meest bijzondere dingen heeft beleefd in dit Bijbelgedeelte, ook voor zichzelf als hij het later beschrijft. Het eerste woord. Staat niet dat Jezus verscheen. Staat niet dat de discipelen de Heer Jezus weer hebben gezien na Pasen. Maar het eerste woord, Jezus openbaarde zich. Heel apart. Jezus, je zou kunnen zeggen, ja, Johannes. Die gebruikt dat woord ook zo graag. Dat laatste Bijbelboek, de openbaring aan Johannes. Het lijkt wel alsof deze discipel het is geweest die de gave van God heeft gekregen om niet alleen dingen te zien en te horen, maar ook om het zo te beschrijven dat je er zelf door wordt meegenomen. Het was niet zomaar een verschijning. Een van de 10. Maar het was een openbaring. Zo heeft hij het later zelf ook beleefd. Jezus openbaarde zich. Zoals wij dat ook wel eens hebben. Soms kom je in de kerk en je luistert naar een preek en het raakt je eigenlijk nauwelijks tot dat. Zomaar één zinnetje. Nooit geweten wat dat ermee bedoeld wordt. Zomaar ineens gaat de Bijbel voor je open. Of je zingt een psalm of een lied. En je hebt het al zo vaak gezongen. Maar zomaar ineens hoor je er, zie je er iets in. Johannes. De Rembrandt onder de evangelisten. Alleen al dat eerste woord. En dan dat meer van Tiberias, Genezaret. Ik weet niet waarom Johannes dit woord heeft gebruikt. Het enige dat ik wel weet. En misschien dat hij daarom, hij heeft als laatste van de 5 Bijbelboeken, Johannes heeft er 5 geschreven, zijn 3 brieven, laatste Bijbelboek en zijn evangelie waarschijnlijk, heeft Johannes zijn evangelie geschreven als Matthäus, Marcus en Lucas al bekend zijn. En heeft Johannes toen de opdracht gekregen, het meeste van wat Matthäus, Marcus en Lucas al verteld hebben, dat hoef jij niet te doen, doe jij maar andere dingen. Die je misschien ook zelf hebt meegemaakt en waarvan je achteraf moet zeggen, ja, daar moet ik toch nog een keer apart bij stilstaan. Hoe dan ook, waarschijnlijk heeft Johannes als laatste van zijn 5 Bijbelboeken het evangelie geschreven. En ik weet niet hoe je dat moet lezen. Het enige wat ik wel weet, toen de Heer Jezus was opgestaan uit de doden. En toen die engel of engelen tegen de vrouwen het hadden gezegd, hij is hier niet. En zeg tegen zijn discipelen dat hij is opgestaan uit de doden en dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zullen zij hem zien. Ja. Als je daaraan denkt. En je bent een beetje discipel. En je hebt 3 jaar lang met Jezus gewandeld. En je hebt dat verschrikkelijke meegemaakt van die laatste weken. En die ontzaglijke Goede Vrijdag. En je krijgt nu te horen. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan. Nu jaagt de dood ook voor ons geen schrik meer aan. En als er dan engelen zijn die door middel van vrouwen je laat weten, Ga zo gauw mogelijk naar Galilea. Daar zullen jullie hem ook zien. Ja, dan verwacht je natuurlijk van discipelen. Die gaan onmiddellijk naar Galilea. En die gaan de straten versieren. Die gaan het vertellen in Capernaum en in Nazareth en in Cana. En al die plaatsen waar ze vandaan gekomen zijn. En waar ze nu met dit prachtige bericht terug mogen komen. Die zijn zo snel mogelijk, want dat is een flinke afstand, 200 kilometer. Je liep er wel een dag of 10 over. Zijn ze teruggegaan naar Galilea. En hebben de straten en de poorten versierd. En hebben overal bekendgemaakt. Hij komt ook zelf hier naartoe en dan zullen jullie het allemaal zien. Nee. Dat hebben ze niet gedaan. In plaats daarvan kwam Petrus met het voorstel, ik ga vissen. En hebben ze alle zes, en Johannes zegt het ook heel eerlijk, alle zes. Dan zegt, wij gaan met je mee. Ik wil daar toch niet te veel negatiefs over zeggen. Misschien was het inderdaad geen goed voorstel. En misschien hadden ze op een van die bergen, want wat zijn er een prachtige bergen. De berg van de zaligsprekingen. Of de berg van de broodvermenigvuldiging. Of de heuvels van Tiberias. Wat zijn er een prachtige dingen in het noorden van Israël. Maar in plaats daarvan, om rustig te wachten op dat glorieuze moment. Hij is opgestaan. Alles is anders geworden. Tot en met ook de dood. In plaats daarvan zegt Petrus, ik ga vissen. Geen negatief woord daarover. Ook al is het misschien niet goed geweest, dat voorstel. Maar dat hebben wij toch ook. Soms ook. Dat je achteraf moet zeggen, foute keuze. Misschien heb je dat wel met je vriend of vriendin gehad. Dat je achteraf moet zeggen, nee, dat was het niet. Foute keuze. Konden niet samen. In de naam van Jezus. Hebben we toch allemaal wel dat je in je leven van die dingen hebt. Misschien ook in je werk of in je promotie of in je studie of wat ook. Dat je achteraf moet zeggen, nee, dat was fout. Eigen belang meer niet. Niet voor gebeden. Niet over nagedacht. Is dit Gods weg? Ik wil er toch niet te veel negatiefs over zeggen. Want uiteindelijk moet je zeggen. Ook al was het dan misschien niet zo'n goed plan van Petrus. Dit is natuurlijk wel gebeurd. Dit laatste wonder van de Heer Jezus. Dankzij, laten we zeggen, hun fouten of dubieuze keuze. Hoe dan ook, misschien ook voor ons een bemoediging. Als je achteraf wel eens in je leven dingen hebt waar je zegt, ja, het beter niet kunnen doen. Foute keuze. Dingen in je leven waarvan je achteraf zegt, nee, dat had anders gemoeten. Wat een troost. Het hoeft niet te hinderen. God weet ook van onze foute keuze gebruik te maken om wonderen te doen. Zoals hier. In die nacht, dat is het eerste wonder. In die nacht vinden ze niets. 7 mensen. Sommigen van hen beroepsvissers. In die nacht vinden ze niets. Dat is natuurlijk een groot wonder. Meestal vissen ze samen. En als je nou met 7 mannen van een aantal beroepsvissers waren, een hele nacht gaat vissen en je van niks. Dat is toch wel heel apart. Het lijkt wel alsof Psalm 8 in vervulling gaat, dat het God is die aan de vogels en aan de vissen zijn hoog bevel meedeelt. En eerst heeft gezegd, voorlopig niet. En misschien ook voor ons een reden om eens over na te denken als het niet gaat in je leven. Als de muziek eruit is, weet je precies waardoor het kwam. Voor ons ook misschien een reden om eens na te denken over, als er wat snaren gesprongen zijn in je leven, hoe kwam dat? Kon je er zelf iets aan doen? Of moet je zeggen, nee, daar kon niemand iets aan doen. Hoe dan ook, uiteindelijk moet je zeggen, als zij niets vangen, heel de nacht, en er staat iemand aan de oever, en die vraagt heel vriendelijk, lieve kinderen, je zou zeggen, alleen al dat die eerste twee woorden, en de stem, 3 jaar lang, hebben ze met Jezus opgetrokken. 3 jaar lang onder zijn gehoor gezeten. 3 jaar lang de stem van de goede herder gehoord. 3 jaar lang elkaar eraan herinnerd. Zijn schapen kennen zijn stem. En dan staat er iemand. De vroege morgen. Die alleen maar vriendelijk vraagt. Lieve kinderen, alsof die al een band met ze heeft. Hebben jullie misschien ook niet? Dan zeggen ze alleen maar, nee. Het is wat. Als je zo lang met Jezus omgaat, zo vertrouwd met hem bent geraakt, en als hij zo aan de oever van je leven staat, vooral op een moment dat alles je uit handen blijkt te vallen en waarop de muziek er in je leven helemaal uit is. Bijzonder. Als hij dan zegt, niet zou zeggen, ja het is nou over tijd. Begint al dag te worden, dan bijten ze niet meer zo. Nog altijd op het meer van Tiberias 's nachts vissen. Zien de vissen het net niet zo goed. En het zou voor de hand gelegen hebben dat Jezus dat zou hebben gezegd. Ja, dat snap ik. Zo lang en het wordt al licht. Maar dat zegt Jezus niet. Blijkbaar voelt hij aan hoe pijnlijk het is. Hoe moeilijk het is om na een nacht met zijn 7 vruchteloos werken naar huis te gaan. En hoe kortaf. Hun antwoord ook is, Jezus zegt alleen maar, werp uw net uit aan de andere kant, daar zul je vangen. En het mooie is, alsof ze die stem toch al herkennen. Nee, dat durven ze nog niet te zeggen. En Johannes schrijft jaren later, heel eerlijk, was het laatste dat we hebben gelezen, ze wisten het wel, maar ze durfden het niet te zeggen. En zo kan het denk ik ook wel eens in jou en u en mijn leven gebeuren, dat er dingen gebeuren in je leven waarvan je achteraf moet zeggen, dat was rechtstreeks een ingreep van boven. Dat er woorden tot je doordrongen, woorden van God die je zomaar ineens eruit tilden. Dat er dingen gebeurden waarvan je achteraf moet zeggen, nee, dat was geen mensenhand. En dat was ook geen mensenwoord. Maar dat was rechtstreeks een woord van hem. Blijkbaar hebben de discipelen niet geaarzeld. En onmiddellijk gedaan wat die oeverwachter tegen ze zei. Hoe vreemd ook. Je moet weten, die vissersboten vroeger, die waren erop gebouwd dat je ging vissen altijd aan bakboordkant. Links. Daar was het hele schip op gebouwd. Daar wierp je de netten uit en dat was ook makkelijk met het inhalen. En nu zegt Jezus, werp je net aan de rechterzijde, dat was totaal ongebruikelijk. En je zult vinden. Nou, hoe het gekomen is dat ze dat toch gedaan hebben, terwijl er nog een aantal beroepsvissers bij waren. Ja, blijkbaar heeft die stem voor hen zoveel overtuigingskracht gehad. Nou ja, dan maar aan de verkeerde kant. Althans, niet gebruikelijke kant. En misschien moet je zeggen, wij leven steeds meer en jonge mensen ervaren dat. Nog veel meer dan wij als ouderen. Steeds meer ga je ervaren dat wanneer je als christen jongeren wil leven in deze tijd, dan kijken anderen je aan en dan zeggen, joh, dat kan niet meer. Ongebruikelijk, zo doe je dat tegenwoordig niet. Steeds meer ga je ontdekken wat er hier in dit Bijbelgedeelte staat, dat als Jezus zijn discipelen oproept, doe het nou eens over een andere boeg. Ongebruikelijk. Maar ze doen het. En misschien dat jij en u en ik ook zullen ontdekken dat waar we dat leren, ook in deze tijd, Gods weg te gaan. Waar we leren dat Hij al heel vroeg dat gouden plaatje met de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest op ons voorhoofd schroefde. En misschien is de muziek er nooit echt ingekomen. De muziek waarin je de naam van die drie enige God leerde noemen en roemen. Maar misschien dat dit Bijbelgedeelte. En misschien dat dit stukje uit de Bijbel voor jou en voor u een reden mag zijn om je stil te zetten. Voor jezelf de balans op te maken. En misschien tot de conclusie te komen, ja, ik heb het ook fout gedaan. Zonder hem. En tot de ontdekking te komen, maar met hem. Dicht bij de Heer Jezus. Ze wierpen het net aan de andere zijde. Nou, u weet hoe het afloopt. Ze konden het niet meer trekken vanwege de menigte, de grote hoeveelheid vissen. Tot slot. Velen van ons weten, dit is niet de eerste keer. Het is wel het laatste wonder van de Heer Jezus voor hemelvaartdag. Maar niet de eerste keer voor de discipelen. Lucas 5. Helemaal aan het begin. Toen ze nog maar kort discipel waren van de Heer Jezus. Precies zo'n wonder, Lucas 5. En bijna hetzelfde. Ook heel de nacht gevist, ook niks gevangen. Alleen een paar opmerkelijke verschillen. Misschien is het goed om voor jezelf dat nog eens na te kijken. Lucas 5, Johannes 21. Wat is er nou anders in Johannes 21 dan in Lucas 5? Er zit 3 jaar tussen. Ook toen Lucas 5 een hele nacht vissen, niks vangen. Ook toen, als Jezus zegt, andere kant, een heel net, alleen. Dan scheurt het net in Lucas 5. En aan het einde van die eerste wonderbare visvangst, zegt Jezus zijn discipelen, voortaan zullen jullie vissers van mensen worden. Nou, dat was het. Vergeten. Achteraf. Misschien moet je zeggen, ja, het was toch beter dat Petrus dat niet had gezegd. Ze hadden natuurlijk ook direct na Pasen moeten beginnen met mensen te vangen. In de netten van het evangelie. Alleen, het mooie is nu, bij dit laatste wonder van de Heer Jezus, voor zijn hemelvaart, dit keer scheurt het net niet. Alles wat ze gewist hebben. Om precies te zijn, 153 totaal. Halen ze binnen. Mooi is dat. Als je zo de wereld mag ingaan. Als visser van mensen. Zeker in de 21ste eeuw waarin je zoveel verdriet hebt en zorg. Over mensen die dat gouden plaatje nog op hun voorhoofd hadden. Maar weggezwommen zijn. Mensen die het niets meer raakt en niks meer doet, het evangelie. Mensen die er van huis uit nog wel iets van gehoord hebben en uit de verte nog van weten. Maar die langzaam maar zeker deze muziek, die eeuwig is. Die blijft tot in het eeuwige leven. Denk aan King Mabam. Denk aan al die mensen die door de genade van God toen er op die harp van hun leven steeds meer snaren sprongen. En toen er uiteindelijk nog maar één snaar overbleef. Maar zelfs die laatste snaar heeft bij het naderen van de dood geklonken. Zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. Soms heb je er zorg over dat er zoveel vissen zijn weggezwommen uit de netten van het evangelie. Toch heeft Jezus, de stille oeverwachter, daar gestaan. En blijkbaar vindt Johannes het ook nog nodig tegen ons te zeggen, we hebben ze geteld. Het waren er 153. En misschien dat Johannes daarmee ook tegen ons zegt, tel je zegeningen. We zijn allemaal geneigd om je tegenslagen te tellen. En alle snaren die van de harp van jouw leven gesprongen zijn, tel ze ook eens die over zijn. Je zegeningen. Eén voor één. En besef dat een harp, zolang er nog maar één snaar op staat, een prachtige melodie kan spelen. Aan de oever stond Jezus, de oeverwachter. En hij nodigt in dit Bijbelgedeelte jou, u en mij ook uit zelf een oeverwachter te worden. Misschien ontmoet je in deze week mensen bij wie de muziek er even uit is, of misschien al lange tijd. Misschien ontmoet je in je leven, of hoor je er zelf ook bij. Bij mensen die jarenlang het aan de verkeerde kant hebben gezocht. Deze oeverwachter staat er. Elke zondag. Elke nieuwe week. Elke nieuwe dag. Soms herken je hem niet. Lees zijn woord. Dan herken je in ieder geval zijn stem. En weet, hij staat daar alleen maar om jou te helpen. Niet met lege handen aan land te gaan. En als er mensen zijn die zeggen, in deze wereld, waarin je als christen je steeds meer een vreemdeling voelt, in deze wereld waarin de vervolgde kerk steeds groter wordt, er steeds meer landen zijn waarin christenen vandaag samen zijn gekomen, niet in vrijheid. Toch, hij staat daar, de stille oeverwachter. En hij ziet wat je nodig hebt. En hij vraagt om zelf ook zo'n oeverwachter te worden. En mocht in deze week er mensen zijn die het aan je vragen. Hoe kun jij in alle ellende nog zingen? Een wereld vol oorlog, vol leed en verdriet. Wanneer je goed nadenkt en je ziet al die dingen, dan zing je toch zeker geen opgewekt lied. En toch zingt een christen een lied van geloven. Al is het ook soms met een traan in je oog. We weten het zeker, de Vader daarboven staat aan de oever. Hij houdt ons in het oog. Gods Zoon komt terug. Laten wij dat vertolken. Al weten we niet van het uur en de tijd. Eens zien we hem weer. Als hij komt op de wolken. Dan zullen we zingen. Voor eeuwig en altijd. Amen. willen nu samen danken, samen bidden. Heren, wij komen u danken voor deze zondag. Deze rustdag. Even weg van het snel verkeer van het leven. Even parkeren. We bidden als we weer op weg gaan, de nieuwe werkweek in, school. Allerlei dingen die misschien wel op ons afkomen, die ons ook wel bezwaren. Wilt u met ons meegaan? En wilt u geven dat we niet anders verlangen dan altijd in uw omgeving te zijn, zodat we uw roepstem horen, uw aanwijzingen verstaan. Zo bidden we voor elkaar. In bijzonder voor de jonge mensen die misschien nog bezig zijn met het examen of laatste proefwerken voor de overgang, zegen gij hen. We bidden, barmhartige God, om uw zegen voor de zieken, voor alle mensen die weten, langzaam maar zeker blijft er nog maar één snaar over. Geef in uw genade dat zelfs dan er een lied mag zijn in hun hoofd en in hun hart. En dat ze zo de oever van de eeuwige rust mogen binnenvaren. We willen u ook danken, heren, als we van dichtbij dat mochten meemaken, korter of langer tijd geleden, dat mensen zo door uw genade werden binnengehaald, losgemaakt van alles wat hier op aarde je bindt, en ingegaan in de eeuwige vrede, waar geen moeite meer is en geen pijn. Heren, gedenk alle die alleen verder moeten, of die verwond verder moeten, met littekens verder moeten, zegen gij hen. En wilt u geven als er momenten zijn waarin we twijfelen, zal er ooit nog wel muziek in mijn leven komen? Wilt u de genade geven dat we geloven dat u de maker van ons leven ook machtig genoeg bent om het in elkaar te zetten wat er ook is stuk gegaan? Zo bidden we voor elkaar. Zo willen we u danken voor alles wat er binnen hier de gemeente gebeurt. Zegen gij de predikant, zegen gij de kerkenraad en alle die zich inzetten voor het kerkenwerk hier, maar ook voor wat elders gebeurt, de familie Volmer. Er is zoveel in onze tijd waarin ook jonge mensen bereid zijn hun leven in dienst te stellen van uw kerk, soms ver weg. Zegen gij hen. Wij bidden voor allen die in het maatschappelijke en in het politieke leven verlangen dat dat gouden naamplaatje van u niet verdwijnt uit het maatschappelijke leven, maar dat ook in de rechterlijke macht en dat ook bij in de zorg en in het onderwijs en op zoveel terreinen waarin we steeds duidelijker zien als de sporen van het woord van u worden weggewist, dan worden mensen steeds eenzamer. En dan worden ook jongeren steeds eenzamer. Dan bidden wij u, zegen gij allen die verlangen om ook in het maatschappelijke en het politieke leven, op het terrein van zorg en welzijn, om toch dat plaatje, dat gouden plaatje van u te blijven zien. Zo bidden we voor elkaar. Wilt u met ons gaan, uw zegen geven aan uw volk Israël? In een wereld waarin ze steeds meer alleen komen te staan, bidden we of gij wilt geven dat ook Israël de oeverwachter gaat zien, gaat herkennen. En dat ze de Messias mogen leren belijden als de gekomen en straks ook te komen heiland van deze wereld. Gedenk allen die in het politieke leven ook in Europees verband grote verantwoordelijkheid dragen. Geef wijsheid in alle dingen. Hoor gij onze gebeden, ook als we denken aan alle christenen die worden vervolgd. Heere, steeds meer landen, ontferm u. Wilt u kracht geven en wegen banen waarlangs ook hun voet kan gaan. Zegen gij ons deze week en breng ons samen op de hemelvaartdag. Om te horen wat uw woord dan voor deze tijd ons te zeggen heeft. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. We zingen nog eenmaal over de harp uit Psalm 108, het eerste en tweede vers. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Gij zachte harp, gij schelle luid, waak op dat niets uw klanken stuit. En het tweede vers, Psalm 108. Van de zeven was Johannes de eerste die Jezus herkende. maar was niet de eerste die hem tegemoet ging. Dat was Petrus. Binnen het koninkrijk van God zijn mensen verschillend, maar toch heel goed bruikbaar, ook met die verschillen, voor zijn werk. Gaat dan u heen in vrede. Aanvaard de roeping om het woord van God niet alleen te bewaren in uw hoofd en in uw hart ook door te geven aan alle die door hem in jou of uw leven worden gebracht. En ontvangt daarvoor met woorden uit het slot van de eerste brief van Petrus, de zegen des Heren. De God nu van alle genade, die u geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een korte tijd zullen geleden hebben. Hij bevestigen, hij versterken, hij funderen, hij volmaken u. Hem zij de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen.